Ik vind u een dappere kerk. Als je als thema kiest, we willen wakker worden. Nou, dan denk ik dat je een paar donderpreken kunt verwachten. Toch? Of dat je veel inzicht hebt in je eigen situatie. Dat je een aardig end onder zeil bent en wakker wil worden. Nou, dat is een beetje flauw misschien. Maar misschien in deze tijd zie ik, tenminste dat denk ik, toch wel steeds scherper te zien het verschil tussen leven in Nederland, in het Koninkrijk der Nederlanden, om het zo maar te zeggen, en de normen en waarden die daar gelden in de maatschappij om ons heen, en het Koninkrijk van God, met andere normen en waarden. En dat verschil, dat zie je eigenlijk steeds duidelijker worden. En ik hoop, het heeft te maken met wakker worden misschien ook wel, dat deze bijdrage ook iets scherper maakt aan welke kant, in welk koninkrijk we leven. En ik weet ook wel dat we er allebei leven, maar dat onze toewijding aan het koninkrijk van God daarin mag groeien. En het onderwerp spijsoffer is misschien een beetje een pittig onderwerp. Zware kost. En daarom heb ik dit plaatje maar genomen om u voor te bereiden. Dit is management of expectations, zou je kunnen zeggen. Maak je borst maar nat. Nou ja, dat is wat overdreven. Maar ik wil iets zeggen over offers in het algemeen en het spijsoffer in het bijzonder. En dat kan best wel een beetje taaie kost zijn, maar dat is nodig. Soms is dat ook nodig om te leren voor het tweede gedeelte van deze bijdrage. En dat gaat over een verhaal uit het Nieuwe Testament, namelijk het verhaal van de overspelige vrouw. Ik geloof dat dat een mooie illustratie is van het spijsoffer vandaar. Dus het is twee stukken waarbij het eerste misschien wat taai wordt. Maar toch is het goed om daarbij stil te staan. Er zijn 5 hoofdoffers beschreven in de Bijbel. In het Oude Testament, met name in het begin van Leviticus. Maar door het hele Oude Testament heen zie je wel meer offers. En offers spelen een belangrijke rol in het godsdienstige leven van het volk Israël. Bijvoorbeeld als je nadenkt over de feesten. Deze week was het Yom Kippur-feest bijvoorbeeld. Nou, daar worden veel offers gebracht. Allerlei verschillende offers. En er zijn 5 hoofdoffers, zou je kunnen zeggen. Er is het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer of dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer. En het belangrijkste van alle offers is dat ze heen wijzen naar het offer. En daarmee bedoel ik het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht. We horen Johannes zeggen, als we een beetje vertrouwd zijn in de Bijbel, en die ziet de Heer Jezus voor het eerst, dan zegt hij, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zoals je 4 evangeliën nodig hebt om het leven van de Heer Jezus goed te beschrijven, dat lukt niet met even 1 evangelie. Zo zou je kunnen zeggen, zo heb je 5 verschillende offers nodig om het offer van de Heer Jezus goed te begrijpen. Dus die 5 hoofdoffers samen wijzen allemaal heen naar dat ene offer wat de Heer Jezus heeft gebracht. Je zou kunnen zeggen, daar zijn 5 aspecten of 5 invalshoeken, hoe je het ook noemen wil. En die samen maken dan dat je het offer van de Heer Jezus wat beter kunt begrijpen. En op deze sheet heb ik een tabel opgeschreven wat daar een beetje informatie over geeft. Het is niet mijn bedoeling om een Bijbelstudie te geven, daar zijn er zondagmorgen niet voor. Maar zonder kennis kan je ook niet goed een context weergeven, dus vandaar. En het makkelijkste te begrijpen vinden wij altijd met elkaar het schuldoffer. Of misschien moet je zeggen het schuldoffer en het zondoffer. Dat heeft te maken met schuld of met zonde. En dat kennen we. En even heel plat gezegd, als jij iets van iemand afpakt, dan heb je een schuld ten opzichte van die ander. En dat als je dat goed wil maken, dan kost dat wat. Dan kost je dat een offer. En zo staat in het Oude Testament beschreven dat als jij een schuld maakt ten opzichte van iemand anders, en dat kan op allerlei manieren gebeuren, dan moet je dat teruggeven. Met daaroverheen 20%. Plat gezegd, als je 1000 euro van iemand achterover drukt, moet je 1200 euro terugbetalen. De les, dat laat je wel uit je hoofd. Hopelijk. Dat is natuurlijk de gedachte erachter. Heel praktisch, Wij hebben tegen onze kinderen gezegd, als ze ruzie hadden en je moest het goed maken, dan moest je ook elkaar een hand geven. Niet alleen sorry, dat is makkelijk, 20% extra, een hand. En die 20%, dat is lastig. Want die sorry zeggen, oké, maar die hand, nooit. Zo gaat het dan. Even iets extra wat het even pijnlijk maakt. En dat is precies de kern van een offer. Dat offer, dat kost je wat. Als het je niks kost, is het geen offer. En het bijzondere is, als jij natuurlijk met iemand anders wat hebt en je maakt het weer goed, realiseer je dan wel, dan heb je ook iets met God goed te maken. Het is niet alleen maar horizontaal tussen mensen. Als er iets misgaat, heb je ook een schuld naar God. Dus naast het feit dat een Israëliet 20% extra moest dokken, moest hij ook nog eens een keer een lam of iets anders uit zijn kudde pakken. Dus het was dubbel zo duur. Het was echt een offer. En dat geldt voor het zondoffer eigenlijk ook. En dat maakt het misschien wat scherper, want het gaat niet zozeer naar dat je iets doet, iets verkeerds doet, maar ook als je iets verkeerd denkt, wat niemand anders ziet, maar wat niet klopt. Bijvoorbeeld als je nog wel eens jaloers bent, ik weet waar ik het over heb. Of als je nog wel eens vindt dat je zelf wel goed bent, hè? Dat je wel een beetje trots bent, ik weet waar ik het over heb. Dat merkt niemand. Maar het is niet goed. Dus, Heere God, het klopt even niet. Ik heb eigenlijk iets op te biechten. Ik heb een offer te brengen. En kun je nagaan hoe blij het volk Israël was als ze Yom Kippur, de grote verzoendag, mochten vieren. Want als je bij elke keer als je iets fout doet een offer moet brengen, dan kom je niet aan andere dingen toe, zou je bijna zeggen. Want, oh, barst. Nou, weer een offer brengen. Nou, daar gaat weer een lam. Nou, je loopt terug van je offer. Shit. Weer een lam. Nou, zo ging het maar door. En uiteindelijk op Yom Kippur bracht de hoge priester een offer voor het hele volk, zodat voor dit jaar, oké, alles vergeven. We kunnen weer met een schone lijf verder. Maar ze bleven maar bezig. En zo denken wij er heel vaak aan dat de Heer Jezus, toen hij naar het kruis op Golgotha ging, stierf voor onze schuld en over onze zonde. En dat is 100% waar. En we zijn er ontzettend blij mee, want hij nam die straf op zich daar. Zodat wij vrijgepleit konden worden, dat onze zonden zijn verzoend. Maar dan hebben we het dus maar over 40% van de betekenis van het offer van Jezus op het kruis. Dan hebben we het dus over de minderheid. Die zonden zijn dus belangrijk. Maar mag ik het even heel scherp zeggen, misschien ook niet helemaal alles zo belangrijk. Terwijl wij dat wel heel belangrijk maken, want wij zijn vrij. Dat heeft iets te maken met wat Gert net zei. Of wat, Albert het net zei. Het gaat heel vaak over onszelf. Maar als we bijvoorbeeld nadenken over het vredeoffer of dankoffer, dan hoeven we niet te denken over zonde en schuld. Dat is een ander aspect. Maar het was wel een onderdeel van die 5 offers. En het ziet er naar uit dat wij vrede met God hebben. Dat wij God mogen danken omdat we een relatie met hem hebben. Wij mogen met hem praten. Die grote, hoge, verheven God is zo dicht bij ons gekomen dat we hem mogen aanspreken zonder dat we vernietigd worden. Sterker nog, dat hij tegen ons zegt dat hij van ons houdt. Dat heeft niks met zonde en schuld of wat ook te maken. Nee, er is een relatie. Er is vrede gekomen. En het is bijzonder, want in het Oude Testament wordt beschreven dat als je een vredeoffer bracht, dan mocht je van dat vlees, van dat offer, van dat dier, mocht je zelf ook eten als je Israëliet was. Als je rein was, mocht je ook van dat vlees eten. Dat mocht van die andere offers niet, alleen van het vredeoffer. Je zou kunnen zeggen dat als een Israëliet thuis was en hij had een feest te vieren, denk maar eens aan bijvoorbeeld aan de verloren zoon, dan werd er een lam geslacht en dat had eigenlijk al te maken met, hé, wij hebben vrede met God, want wij mogen dat opeten. Misschien bidden we daarom wel voor het eten. Dan komt dat hier vandaan. En het mooie is dat ook in Leviticus staat dat de Heere God zegt, het vredeoffer, dat is een spijze voor mij. Dus de Israëliet mocht ervan eten als die rein was en God zegt, het is ook mijn spijze. Dan zit je dus samen aan tafel. En dan heb je de link. Als wij het avondmaal vieren, zitten wij samen met God aan tafel. Dus elke keer als wij het avondmaal vieren, denken wij aan het vredeoffer Misschien was je dat niet bewust, maar zo speelt ook het vredeoffer in onze samenkomsten een grote rol. Dat denken we misschien niet zo vaak aan, maar het is wel zo. En dan komen we bij de laatste twee, die moet je ook samen zien. Een brandoffer en een spijsoffer. Die hebben allebei als kenmerk dat ze zuiver en rein zijn. Dat er geen onvolmaaktheden in zijn. Dat staat uitdrukkelijk beschreven. Het lam moest volmaakt zijn en de meel voor het spijsoffer moest rein en zuiver zijn. Er mocht niks bij. En alles wat erbij gevoegd werd, moest mooi, schoon, heerlijk en zuiver zijn. Deze offers allebei, die spreken over de Heer Jezus zelf. Dat linkt eigenlijk aan wat Albert ook zei over aanbidding. Dan moeten we niet naar onszelf kijken of naar de wereld kijken, maar kijken hoe geweldig de Heer Jezus is voor God. Dat is moeilijk voor ons. Wij kunnen niet zo denken. Daar moeten wij ons best voor doen. Maar het is 40% van de hele betekenis. Ik ben maar even heel zakelijk. Dus het is uitermate belangrijk. Net zo belangrijk. Minstens net zo belangrijk als onze zonde en onze schuld. Dat was ook 40%. En het spijsoffer, daar komt geen bloed bij. Alle vier de andere offers werd een lam geslacht of een stier. Of, daar kwam bloed, daar vloeide bloed. Bloed ter verzoening. Behalve bij het spijsoffer. En dat betekent dat het brandoffer eigenlijk iets zegt over hoe geweldige heerlijkheid er bestond toen Jezus stierf aan het kruis. Wat daar gebeurde. Het feit dat de Heer Jezus daar liet zien wat er in het hart van God leefde. Namelijk liefde voor de mensen. Genade betonen om alles te verzoenen. Terwijl tegelijkertijd rechtvaardigheid, eerlijkheid en zuiverheid bleven staan. Dat openbaarde hij, dat liet hij zien aan dat kruis. Maar ook in zijn leven liet hij dat al zien. Nou, dat is even heel kort iets over de offers. En daar is nog veel meer over te vertellen. Er wordt ook veel aandacht aan besteed in de Bijbel, dus het is een belangrijk onderwerp. Maar voor nu is het even genoeg. Dat je beseft van, hé, er is meer dan alleen maar een zondoffer. Of het gaat alleen maar over schuld. Nee, er is veel meer. En het grote kenmerk is dit. Dat je mens hebt, een offeraar. En dat je een lam hebt op de Heer Jezus. En de offers zeggen, de Heer Jezus neemt de zonde en de schuld op zich. Dat is de ene kant. En tegelijkertijd de heerlijkheid en de geweldige genade en de liefde van God wordt uitgespreid over ons. Dus we zijn dubbel gelukkig. We zijn, zeg maar even plat gezegd, onze zonde kwijt. En de heerlijkheid van de Jezus krijgen we terug. Nou, dat is een goede deal, zou je kunnen zeggen. Dat is wat er in die offers gebeurt. Hij maakt ons volkomen vrij en hij maakt ons volkomen aangenaam en heerlijk voor God. En dat alles dankzij dat offer. En daarom moest, als een Israëliet een offer bracht, hij altijd de handen op de kop van dat dier leggen. Hij moest zich daarmee vereenzelvigen, zou je kunnen zeggen. En dan gebeurt dit. Dan worden je zonden van je afgenomen en komt de heerlijkheid van het offer op jou te liggen. Dat is een beetje de achtergrond, de kader, wat ik nodig heb voor het volgende verhaal. Want je zou kunnen zeggen, wat heb ik er nou aan? En ik heb dat zo opgeschreven. Oh, volgende sheet. I don't know. Kan je me klikken? Ja, hij doet het weer. Wat heb ik eraan? Ik heb dat zo opgeschreven omdat het natuurlijk gaat over hoe kunnen wij groeien als christenen en als mensen. Maar ik ben wat allergisch voor deze vraag. Ook weer, om wat Albert zei, wat heb ik eraan? We zouden eigenlijk moeten zeggen, hoe kan ik groeien als discipel? Dus die vorige vraag, wat heb ik eraan, dat doen we niet meer, dat hebben we het niet meer over. We vragen, hoe kan ik groeien als discipel? Want als je vraagt, hoe kan ik groeien als discipel, dan gaat de focus automatisch naar de rabbi die je wil volgen als discipel. Het gaat om hem. Hij is het voorbeeld en ik wil worden zoals hij is. Dat heb ik eraan, zou je kunnen zeggen. Zo word je steeds meer en meer lijkend op degene die je volgt. De rabbi, de meester, zoals hij is, zo willen wij ook zijn. En dat is waarom we nu gaan lezen over de Heer Jezus. Met de kennis die we nu hebben opgedaan in ons achterhoofd. Iedereen ging naar huis. Johannes 7. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudste het eerst, en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Een bekend verhaal wellicht, maar het is goed om een klein beetje achtergrond bij dit verhaal te nemen. Dit speelt zich af vlak na het Loofhuttenfeest. In het vorige hoofdstuk hebben we gelezen dat het Loofhuttenfeest in volle gang was, dat Jezus daar in het begin niet duidelijk aanwezig was, maar na verloop van tijd manifesteert hij zich, laat hij zich zien en begint zijn onderwijs. En dan hebben we die bekende tekst dat op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en zei: Laat iedereen tot mij komen wie dorst heeft en wie drinken, die stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Misschien kent u die tekst wel en kent u de situatie wel. Nou, die tekst, dat is niet een nieuwe tekst die de Heer Jezus daar aanhaalde, maar die stond al heel lang in het Oude Testament, namelijk in Jesaja 55. Hierheen lezen we: Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David. Die tekst uit Jesaja is uitgesproken door God zelf. Jesaja was een profeet en sprak namens God. Dit was een tekst die de Heere God had uitgesproken naar zijn volk Israël. En op dat tempelplein, te midden van al die mensen, waar iedereen het kon horen, dus ook de fariseeën en schriftgeleerden, citeerde Jezus deze woorden en paste ze toe op zichzelf. Een heel duidelijk signaal waarbij Jezus zei: Ik ben de Messias. En dat was natuurlijk tegen het zere been van de fariseeën en de schriftgeleerden. Deze man is een godslasteraar. Hij claimt dat hij God is. Dit kan niet, hij moet weg. Hij moet gevangen genomen worden. En stuurden ze dus de tempelwachters op hem af om hem gevangen te nemen. Maar die tempelwachters die kwamen terug bij de fariseeën zonder Jezus. Wat nu? Ja, zoals deze man spreekt, dit hebben we nog nooit gehoord. Ga terug, haal hem op. En ze kwamen weer terug en weer hetzelfde verhaal. Dat kunnen we allemaal lezen in Johannes 7. Dus je kunt je voorstellen dat die fariseeërs helemaal uit hun bol gingen. Woedend waren ze. Dat dit broekie zou je kunnen zeggen. Hij was misschien 30, 32. Wat denkt hij wel? Dus er was een enorm conflict over Jezus en de fariseeën. Tussen Jezus en de fariseeën. En ze wilden hem pakken. Ze bedachten een list. Het bijzondere is dat de Heer Jezus de volgende dag, de dag na een feest is altijd een sabbat. Dat is even goed voor straks. Dat de Heer Jezus weer terugging naar het tempelplein. Want hij wist natuurlijk hoe de vlag erbij hing. Hij wist dat de fariseeën natuurlijk laaiend waren. Maar frank en vrij ging hij weer terug naar het tempelplein. Hun domein zou je kunnen zeggen. Fariseeën en schriftgeleerden waren de baas over de wet, over de Tora en over de tempel. Daar hadden zij het voor het zeggen. En hij kwam in het hol van de leeuw weer terug en begon weer te leren. En toen hadden ze hun list klaar. Ze hadden een vrouw betrapt op overspel. En die sleurden ze mee. Die vrouw was eigenlijk al dood. Want het was duidelijk, dit kon natuurlijk niet. En er was een straf, die stond in het Oude Testament. Ze moest gestenigd worden. Laat maar eens even zien wat hij ervan vindt. Maar voordat we daarin verder gaan. Deze fariseeën waren zo obsessed, hoe zeg je dat, zo gefocust om Jezus te veroordelen, dat ze eigenlijk hun eigen leer een beetje geweld aandeden. Want wat staat er eigenlijk in de Bijbel? Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Dus die fariseeën die kwamen dan met die vrouw aanzetten. Maar waar was de man? Als ze echt de wet zouden gehoorzamen, zouden ze ze allebei gebracht hebben. Hier zie je al dat man en vrouw ding, dat was vroeger al een ding. Dat is misschien nog steeds een zaak. Hier ontbreekt de man. En dat in negatieve zin. Maar goed, daar blijkt al uit dat ze eigenlijk zo gefocust waren om de Heer Jezus een pootje te lichten, dat ze dat maar even vergaten. En zo kwamen ze bij hem. En ze zeiden, nou, wat vind je ervan? En dit is het dilemma. Dood haar. Maar dat zou een probleem opleveren. In de allereerste plaats, formeel, juridisch. Het volk Israël was bezet door de Romeinen. En dat betekent dat ze geen bal te vertellen hadden. En dat de rechtspraak niet meer door de Joden kon worden uitgevoerd, maar dat die toebehoorde aan de Romeinen. En even later in het Johannes-evangelie en de veroordeling van Jezus zeggen ze dat ook letterlijk. Ze moeten naar Pilatus toe, want ja, wij mogen de doodstraf niet uitvoeren. Daar erkennen ze zelf dat ze niemand ter dood mogen brengen. Maar hier bluffen ze en zeggen ze, nou, we moeten haar ter dood brengen. En dan zou er een probleem zijn met de Romeinen. Daarnaast is het zo dat er om het tempelplein heen was een zuilengang en die had rechtstreeks toegang tot het garnizoen van de Romeinen. Herodes had er een burcht gebouwd en natuurlijk hadden de Romeinen toezicht op het tempelplein, want dat was de bron van de identiteit van Israël, zou je kunnen zeggen. En als je dat onderdrukken wilde, moest je daar de controle over hebben. Tegenwoordig zou je zeggen, het wemelde van de politie en de ME. Nou, dat was daar ook zo. Dus als er maar iets zou gebeuren, bijvoorbeeld een steniging, dan zouden de Romeinen ingrijpen. Wie heeft dit aangesticht? Ja, hij, Jezus. En dan zou worden opgepakt. En dat was precies het doel van de fariseeën. Dus als hij zou zeggen, dood haar, hadden de fariseeën het prima voor elkaar. Want dan zou hij worden opgepakt door de Romeinen. Aan de andere kant, als je zou zeggen, laat haar gaan, dan zouden ze zeggen van, ja, wacht even, maar wat staat er nou in de wet? Jij bent toch een rabbi? Jij weet toch precies wat er in die wet staat? En nou zeg je zomaar, laat hem maar gaan. Wat voor mislukte rabbi ben je eigenlijk wel niet? Dus hadden ze Jezus schaakmat gezet, zou je kunnen zeggen. Wat hij ook zou zeggen, het zou fout zijn. Het zou leiden tot problemen, hij zou in diskrediet worden gebracht en het volk zou teleurgesteld zijn in deze opkomende ster in hun ogen. Maar Jezus denkt anders. Dat bedoelde ik ook. In het koninkrijk van God gelden andere regels. Daar is het niet de letter van de wet, tjak, tjak, tjak. En als je dat je leven kost, nou jammer dan. In het koninkrijk van God zijn de regels, die staan beschreven in Jesaja 42. Het geknakte riet breekt hij niet en de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. De regels in het koninkrijk van God, in de gedachten van Jezus Christus, in de hoe God denkt, daar gaat het altijd over hoe kan iemand tot leven komen? Hoe kan ik iemand behouden? Hoe kan ik iemand herstellen? Hoe kan ik het geknakte riet weer helen? Of hoe kan ik een walmende, bijna uitgaande pit toch weer laten opvlammen? Altijd gericht op hoe kan ik weer bloei creëren? En zo heeft de Heer Jezus ongetwijfeld nagedacht naar en gekeken naar deze vrouw die op heterdaad betrapt was of overspel. Hoe kan ik toch haar herstellen? Niet zoals de fariseeën, tja, tja, woep. Maar hoe kan ik haar redden? En toen ging hij zomaar bukken en hij schreef in het zand. Wat schreef hij in het zand? Nou, daar zijn hele boeken over volgeschreven. De bekendste uitleg staat in Jeremia. Daar staat, Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan. Wie van u weggaan zullen in het stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer, de bron van het levend water, verlaten. Misschien schreef de Heer Jezus in de stof wel de namen van deze vrouw. Of misschien wel de namen van de fariseeën. Dat is in ieder geval de gedachte. Ik heb hier ook een boek over gelezen, of meerdere dingetjes over gelezen. En er stond een andere suggestie die ik eigenlijk volg. En die wil ik met u delen. En die zei, ik denk ook, de Heer Jezus schreef in het zand stenig haar. Of hij schreef in het zand, zij is de dood schuldig. Want zij heeft een overtreding begaan volgens de wet. Maar hij schreef dat in het zand. Waarom schreef hij in het zand? Op een sabbat, de dag na het feest, mag je geen arbeid verrichten, vonden de fariseeën. En ze hadden precies omschreven wat je wel mocht doen en wat je niet mocht doen. Helemaal uitgewerkt, dat wel, dat niet. Je mag wel lopen, maar niet langer dan zoveel. En je mag niks opschrijven wat blijft. Maar als je wat opschrijft wat niet blijft, mocht dat wel. En wat deed de Heer Jezus? Hij schreef in het zand. En als je dan blaast, is het weg. Dus door deze één handeling liet hij merken, ik besef dat het Sabbat is. Met andere woorden, ik ken de wet. Wat jullie denken, hè, waar jullie mij nou op claimen. En tegelijkertijd weet ik ook jullie interpretatie van de wet. Namelijk dat je niet iets blijvends mocht opschrijven. Maar als het niet blijvend was, mocht het wel. En dat doe ik precies. Dus door niks te zeggen, door alleen maar een gebaar te maken, liet hij al zien, ik heb jullie door. En ik blijf precies binnen de lijntjes die jullie zelf hebben gesteld. Zullen we verder gaan? Oké. En toen kwamen die magnifieke woorden. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En ze waren allemaal weg. En waarom? Waarom zijn dit goddelijke, geweldige woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt? Wel, wat hij citeert hier is Prediker 7 onder andere. Namelijk, er is geen mens op aarde die nooit zondigt. Die alleen maar goed is. En die altijd rechtvaardig is. Nou, die tekst die kenden die fariseeën en schriftgeleerden natuurlijk uit hun hoofd. Ze waren niet voor niks schriftgeleerden. Die wisten alle teksten uit de Bijbel, dus ook deze tekst. Je hebt gelijk. Hij moet verder. Hij moet terug. Kan je mij terug doen? Ah, hij doet het weer. Kijk, precies. Hier waren we. De fariseeën en schriftgeleerden die kenden die tekst. Er is niemand zonder zonde. Dus als Jezus zegt wie zonder zonde is. Ja, niemand. Dus ja, wie moet dan. Toen konden ze niks. En daarnaast is het ook nog zo dat Israël en in die hele cultuur was een cultuur van schaamte. En stel, je stapt naar voren om die eerste steen te gooien. Zodat iedereen dat ziet. En je gooit een steen. Wat zou er dan gebeuren? Dan komt er misschien wel een rel en een hele hoop gedoe. Maar de Romeinen zouden ingrijpen. En die zouden niet vragen wie heeft dit bedacht, maar wie was de eerste? Ja, hij. Degene die die eerste steen gooide. Dus je was herkenbaar. Je was niet zomaar een nummer in een grote menigte. Nee, je was een persoon met een naam en hij was te herkennen. Dus niemand stapte naar voren. Dus met die ene uitspraak had hij iedereen te pakken. En niemand durfde naar voren te gaan. En het is dan ook mooi om te zien dat ze één voor één weggingen. In beginnend met de oudste. Misschien wel met de meest wijze man, de meeste ervaring. In ieder geval de meeste met de meeste achting. En zo zou je kunnen zeggen, werd de vrouw gespaard en was het resultaat uiteindelijk dat ze niet omgebracht werd, maar dat zij bleef leven. De Heer Jezus ging naast deze vrouw staan, zou je kunnen zeggen, en hij zei tegen de omstanders om hem heen, die hem wilden pootje lichten en tegelijkertijd die vrouw wilden ombrengen, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zo nam hij als het ware het leed en de veroordeling van deze vrouw op zich. Dat is de volgende. En was de vrouw vrij. En toen keek hij ook weer op. En hij zei, ja, waar zijn ze allemaal? Ja, ze waren allemaal verdwenen. Ze waren allemaal weggegaan. En deze vrouw, de overspelige vrouw wordt ze genoemd, haar naam kennen we niet, die werd niet veroordeeld. En dan moeten we scherp zijn en duidelijk zijn. Zou de Heer Jezus dit zomaar hebben weggewuifd? Nee. Ik denk, nogmaals, dat hij heeft opgeschreven, zij is zondig. De zonde was klip en klaar. Zij was een overspelige vrouw, ze was betrapt, dus wat ze deed was fout. Dat staat niet ter discussie. Maar wat hier gebeurde is, dat de zonde die zij had gedaan, door het ingrijpen van Jezus, geen gevolgen voor haar had. De straf die eigenlijk daarop volgde, werd niet toegekend. Je zou kunnen zeggen, die had Jezus op zich genomen. Dat is het spijsoffer. In zijn leven liet hij zien wat Gods gedachte was. Het gaat om het leven. En als er een probleem mee is, dan neem ik de moeite, de zorgen, de schuld, het lijden, de ziekte. Noem het allemaal maar op. Dat neem ik op mij. En ja, er is zonde. Maar de gevolgen daarvan, de toekenning, heeft Jezus op zich genomen. En hij zegt dan, het hele mooie woorden, ook ik veroordeel u niet. Degene die wel zonder zonde was, degene die recht had om het oordeel te vellen, was Jezus. Hij was letterlijk zonder zonde. Dus hij kon de steen werpen. En juist die persoon zegt, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en zondig niet meer. Dat is indrukwekkend. Dat is zonde op je nemen en een ander vrijpleiten. Dat is wat Jezus heeft gedaan in de offers. Laatste verhaal, laatste sheet. Zware kost, zei ik. Misschien is het zware kost. Misschien is dit ook wel zware kost. Want wie ben jij in dit verhaal? Ben je de vrouw? Heb je ook wel een overspel gepleegd? Letterlijk. Misschien wel in je hoofd, mannen. Of misschien heb je wel iets anders vreselijks gedaan. Ik denk dat we elkaar de hand kunnen geven. Ik denk dat iedereen hier in deze zaal, inclusief mezelf, wel wat weg heeft van deze vrouw. Die we misschien in eerste instantie hadden van, nou, dat is wel heel erg hoor. Maar als puntje bij paaltje komt, dan denk ik dat in dit verhaal wij ons allemaal wel kunnen vereenzelvigen met deze vrouw. Maar als je dat echt wil erkennen, is dat zware kost. Want erkennen is één ding, berouw hebben is twee. Dat is een ander onderwerp, andere keer. Of lijken we misschien op de fariseeën? Misschien ook wel. Want wij hebben allemaal wel ons oordeel klaar. En wij weten allemaal wel hoe het heurt, hè? En wat onze normen en waarden zijn, zeker als christen. En die passen we toch maar al te graag toe op een ander. Ja, maar jij vindt dat wel, maar dat klopt niet helemaal. Dat moet je toch anders zien. Zoals ik moet je dat zien, denken we dan. Dat zeggen we niet. Dat suggereren we dan wel met onze woorden. Wij hebben allemaal onze eigen normen en waarden en we vinden eigenlijk dat we daar ons allemaal wel aan moeten houden. En een overspel, ja, je hebt zonde, maar overspel is wel heel erg hoor. En zeker als het openlijk gebeurt. Nee, dan kan je niet in de raad. Of dan moet je eigenlijk wel eerst een poosje niks doen. Want die gevolgen van zo erg, kijk dat je trots bent of dat je gierig bent of weet ik, dat is allemaal niet zo erg, want dat ziet niemand. Maar als je seksueel de mist ingaat, ja, dan hebben we jou als kerk te pakken. Dat zijn bij ons wel hele erge zonden, hoor. Herkennen we daar wel iets in? Dan lijken we misschien toch wel een beetje op die fariseeën. En wat zouden we eigenlijk willen? Dat is de laatste. Eigenlijk zou ik wel een discipel willen zijn. Maar dat betekent dat je tegen een ander zegt, ik veroordeel je niet. Het is fout. Klopt niet. Allemaal waar. Maar ik veroordeel je daar niet om. Dat is zware kost. Maar het is wel heel belangrijk. Want datgene, die zonde, die schuld, die is opgebouwd. Die wordt gedragen door de Heer Jezus. Hij neemt dat op zich. En zouden wij dan zeggen, maar dat heeft wel gevolgen? Wie denken we dan wel dat we zijn? Als we de diepte en de waarde van zijn offer daarmee minder maken. Hij heeft ook onze zonde op zich genomen. Zijn we daar dan niet blij mee? Dan zou je toch ook blij moeten zijn voor de ander en die niet meer hoeven te veroordelen? Dat is denk ik wel zware kost, want dat zijn we niet zo gewend. Er moet toch tucht worden gaan zijn? Er moeten toch regels zijn? Maar onze rabbi, onze meester zegt, ik veroordeel u ook niet. Maar ga naar huis en zondig niet meer. Het is mijn gebed voor mezelf en ook voor hier. Dat ik zo op hem ga lijken dat ik dat ook kan zeggen. Ik veroordeel je ook niet. De norm in het Koninkrijk van God is, het geknakte riet verbreken wij niet. En de walmende pit, die blazen wij weer aan. Zodat er leven en bloei ontstaat. En daar hoort denk ik vaak bij, ik veroordeel je niet, maar ik vergeef je. Laten we op die manier proberen het Koninkrijk van God gestalte te geven. Amen.